Je luistert naar een medicijncast over demedicalisering. Om stil te staan bij de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van het medicijngebruik, organiseert het IVM elk jaar op 9 januari de Dag van Verantwoord Medicijngebruik. Deze 5e editie staat in het teken van demedicalisering, waarin we praten over het gebruik van minder medicijnen. In de volgende afleveringen gaan we in op praktijkvoorbeelden van artsen en apothekers die aan de slag zijn gegaan met dit thema. Ik ben Ruud Kolen van Brakel, directeur van het IVM. In het kader van de Dag van Verantwoord Medicijngebruik zijn we natuurlijk bezig met onze serie over afbouwen van medicatie. En vandaag gaan we het hebben over afbouwen van antidepressiva. Christian Vinkers, introduceer jezelf.
Ja, veel dank voor de uitnodiging. Ik ben Christian Vinkers, psychiater in het Amsterdam UMC en GGZ Ingeest. En ooit nog farmacie gestudeerd, maar een vrij mislukte apotheker zou ik zeggen. En dus wel een interesse in medicatie. En dat gaat over het starten en dus ook over het stoppen. En ik denk dat het heel belangrijk is om de aandacht aan te besteden. Ik ben ook betrokken bij de afbouwpoli van GGZ Ingeest en een aantal andere wetenschappelijke studies. En ik ben heel blij dat het onderwerp ook hier bij het IVM zoveel aandacht krijgt.
Geen mislukte apotheker is Anke Lamboy. collega bij het IVM, Anke?
Ja, ik ben Anke Lamboy, apotheker bij het IVM. En ik hou mij bezig met onder andere het trainen van apothekers op het gebied van medicatiebeoordeling. Zowel geregistreerde apothekers als ook de jonge apothekers in opleiding. En daarbij is het afbouwen van middelen altijd een item wat aan bod komt. En de antidepressiva ook, zeker.
De afbouwpoli, je had het er al even over. Hoe ziet dat eruit? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou, wat je vooral ziet is dat als je kijkt naar hoe mensen stoppen, dat gaat eigenlijk over de kernvragen van wie kan er stoppen, wanneer moet je stoppen en hoe moet je stoppen, dat er heel veel verschil zit tussen hoe psychiaters en huisartsen met name dat aanpakken, dus het agenderen en vervolgens het besluit nemen om wel of niet te stoppen en vervolgens de begeleiding doen. En met de afbouwpoli willen we eigenlijk kennis opbouwen over besluit van hoe moet je nou stoppen en dat besluit nemen en de begeleiding erbij. En die kennis ook weer verspreiden, zodat we eigenlijk alleen maar voor mensen voor wie het heel moeilijk is om af te bouwen, dat wij ervoor zijn. Maar uiteindelijk dat we onszelf ook bij wijze van spreken op kunnen heffen, omdat de kennis over hoe je dat moet aanpakken qua stoppen eigenlijk gewoon gemeengoed is in de eerste lijn.
Wanneer zijn jullie daarmee begonnen?
2021. Ja, en we zijn nu een tijd bezig. En wat je ziet is dat we de mensen vooral bij ons komen die moeilijk vinden om te stoppen. Dus mensen die gemiddeld 10, 15, 20 jaar slikken. Vooral paroxetine en venlafaxine, de antidepressiva die ook het moeilijkst te stoppen zijn vaak. En wat je ziet is dat steeds meer mensen ons weten te vinden via de huisarts om mee te denken, advies te geven. Maar we zijn nu ook aan het nadenken, ook samen met het IVM natuurlijk, van kunnen we die manier van afbouwen, die begeleiding, namelijk samen optrekken en dat mensen echt begeleid worden, ook vertalen naar de eerste lijn op een manier waarop dat ook voor huisartsen, apothekers en ook POH's misschien wel gewoon bruikbaar is.
En jullie zitten in Amsterdam, specifiek voor de regio ook?
Nee, wij doen hybride onze aanpak. Dus dat wil zeggen dat we de intake is altijd live. Maar mensen vullen altijd een deel online in. En het is dus een mix van live gesprekken en ook begeleiding online. Het bijhouden van klachten en onttrekkingsklachten ook. En wat je ziet is dat mensen zelf ook inzicht krijgen in dat proces. En tegelijkertijd zijn we laagdrempelig beschikbaar. Dat als mensen zeggen, het gaat niet goed of ik heb moeilijk, dat we dan heel snel beschikbaar zijn. En wat je vooral terug hoort van mensen die bij de afbouwpoli stoppen uiteindelijk, is dat ze vooral de begeleiding, dat ze het niet alleen hoeven te doen, maar dat ze echt het samen doen en dat ze ook advies krijgen, dat enorm gewaardeerd wordt. Zelfs als het niet altijd lukt om te stoppen.
Hoe uniek zijn jullie?
Vrij uniek, zou ik zeggen. Ik weet dat in Noord-Holland-Noord er ook een afbouwpoli is. En ik weet dat er in andere steden ook initiatieven zijn. Voor benzodiazepines bestaat het al langer. Hè. Daar is natuurlijk de Jelinek en de verslavingszorg ook er goed in. En opiaten ook doen veel mensen al. Voor antidepressiva bestaat het nog niet zo lang. We hebben expres gezegd, we focussen ons op antidepressiva, juist omdat het een grote groep mensen is die dat slikken voor een veelheid aan redenen, maar die nog weinig houvast hebben. En bijvoorbeeld de benzodiazepines laten we ook dan bij de verslavingszorg.
En paroxetine en venlafaxine, zeg je, waarom zijn die middelen zo lastig?
We denken dat het te maken heeft met de halfwaardetijd van die middelen. Dus dat betekent dat als je ze slikt, dat ze vrij snel het lichaam verlaten. En dat betekent dat je de daling van de bloedspiegel en iets trager dan de hersenspiegel, dus hoeveel er in je hersenen zit, relatief snel verloopt. Dus de pieken en dalen gaan vrij rap, in tegenstelling tot bijvoorbeeld fluoxetine, de Prozac, waarin je echt een halfwaardetijd van bijna een week hebt, zodat het toch wat geleidelijker daalt. En dat zie je ook terug aan de hoeveelheid mensen die dat soort klachten rapporteren, hè, van grieperigheid en duizeligheid, en dat bij venlafaxine en paroxetine lastig is. En wat bij venlafaxine ook meespeelt, is dat je eigenlijk de kleinere doseringen, dat die nog pas van recente datum zijn. Dus dat eigenlijk 75, 37,5, 0 was tot nu toe gebruikelijk. En voor de mensen die dat niet lukt, dat die vaak ook korrels gingen tellen en zo. Nou, en daarvan weten we van dat is niet verstandig. En zijn er dus sinds eigenlijk nog niet zo heel lang, vorig jaar eigenlijk een beetje, ook kleinere doseringssterktes op de markt.
Komen we zo even over terug. Anke, de omvang van het aantal mensen dat het gebruikt en dat wil stoppen, weet je daar iets van?
Ja, we weten dat ongeveer 1 miljoen mensen antidepressiva gebruiken in Nederland. En we hebben zelf op basis van apotheekgegevens gezien dat een substantieel deel dat dan ook langer dan 2 jaar blijft gebruiken. Hè, dan hebben we het over volgens mij een procent of 40. Een deel daarvan gebruikt het met een goede reden door. Hè. Dus mensen die vaker een depressieve episode hebben gehad of vaker een langdurende angststoornis. Maar we denken ook dat een deel van die mensen wel zou kunnen stoppen. Belangrijk om daarbij aan te tekenen dat we daarbij hebben gekeken naar de antidepressieven die ook voor angst en depressie gebruikt worden. En de middelen die voor neuropathische pijn gebruikt worden. Dat is ook een grote groep. Die hebben we buiten beschouwing gelaten in die telling.
Oké, 40% is best veel.
Ja, ik denk dat de getal wat je zegt klopt helemaal, Anke. Het is goed om te beseffen dat van die 1 miljoen gebruikers gaat het om 1 miljoen mensen die een keer een recept ophalen bij de apotheek. En dat eigenlijk 25% maar 1 keer een recept ophaalt en het ook nog een deel vrij snel stopt. Ik denk als je 1 stapje achteruit doet, dat je kan zeggen dat 100.000 Nederlanders elk jaar starten en stoppen met antidepressiva.
Maar dan ongeveer zo'n 400.000 die langer dan 2 jaar.
Nee, denk ik niet. Ik denk dat iets lager is. Ja. Omdat in dat 1 miljoen mensen, daar zitten mensen in die net gestart zijn. Het cijfer, dat percentage is gebaseerd op zeg maar actuele gebruikers in het laatste kwartaal van 2022. En daarvan is dan teruggekeken van hoe lang hebben ze dan gebruikt. En dan kom je op zo'n percentage uit. Maar goed, het gaat denk ik wel om een paar 100.000 mensen.
Ja, het is een grote groep mensen, denk ik. Kijk, en het is natuurlijk een verscheidenheid van indicaties. Hè? Dus je kan zeggen, het gaat over depressie is 50%. Dus eigenlijk is antidepressiva toch wel een gekke naam. Angststoornissen, PTSS, neuropathische pijn, hè, met name amitriptyline dan. Maar ook
slaapproblemen.
Opkomst van de snufjes mirtazapine. Ik denk dat je dat maar de kost moet geven. Mensen zeggen uit een soort benzo-angst dat ze zeggen, nou, dan doen we maar mirtazapine. Dat is geen goede ontwikkeling, maar dat zie je toch een beetje in de verschuiving. En je ziet dat bijvoorbeeld paroxetine steeds minder wordt voorgeschreven. Dat lijkt me ook logisch, want het heeft relatief veel seksuele bijwerkingen en lastig te stoppen. Dus er is nogal wat verschuiving. Maar ik denk dat er een paar honderdduizend mensen zeker een goede schatting is. En als je het een paar jaar slikt, dan zie je vaak de dynamiek ontstaan dat dan de patiënt denkt van, nou, de arts begint er wel over. En dat de arts denkt van, nou, de patiënt begint er wel over. En zo hou je elkaar een beetje in de houtgreep.
Jij bent die arts. Kun je een inschatting maken hoeveel van die honderdduizenden mensen ook daadwerkelijk zouden kunnen stoppen?
Ik denk best wel een deel. Het lastige is dat we niet zo goed kunnen voorspellen wie er kan stoppen. Dat is vaak echt een persoonlijke afweging ook van, Anke noemde net al, je hebt een aantal zware depressies gehad. Als het nu goed gaat, is de vraag van, hoe ernstig waren die depressies? Hoeveel last heb je nu ervan? Zijn er andere dingen? Hoe graag wil je stoppen eigenlijk? Een deel van de mensen, weet je, lukt het om te stoppen. Wat we weten is dat zolang je antidepressiva slikt, dus ook na remissie, dat het de kans ongeveer halveert op terugval. Maar als je beseft dat de kans op terugval afneemt over de tijd, dus als je net hersteld bent, is de kans groter, wordt steeds kleiner. Ja, op een gegeven moment is het logisch dat mensen zeggen, ja, de helft van een hele kleine kans, ik wil het wel proberen. De richtlijn depressie zegt nu, als je één depressie hebt gehad, moet je minimaal 6 maanden doorslikken. Meerdere depressies een jaar, maar dat is vrij natte vingerwerk. En je ziet dat sommige mensen zeggen, ja, ik wil er niet meer vanaf.
En je ziet ook mensen zullen ook angstig zijn om er vanaf te komen. Zeker. Denken van, oh jee, ja. Het gaat nu aardig. Laten we dat maar zo houden.
Ja, en ik denk dat juist daarom het heel belangrijk is om het te agenderen. Niet om, stop is geen doel op zich. Maar ik denk dat en apotheker daar een ongelooflijk belangrijke rol in kan spelen. De arts en de patiënt en de naaste. En je kan best zeggen na een paar jaar van, nou, ik doe het niet. Als je maar bewust die beslissing neemt en niet onbewust doorslikt.
Hoe komen mensen bij de afbouwpoli terecht?
Ze worden nu verwezen via de huisarts. Gewoon via zorgdomein kunnen mensen verwezen worden voor advies of voor begeleiding.
En dan meld je je aan. Wat kun je daar verwachten?
Je krijgt als eerste een intake. We zijn een vrij multidisciplinaire poli. Dus dat wil zeggen dat het gaat om verpleegkundig specialisten, psychiaters, apotheek, maar ook psycholoog voor psychologische begeleiding. Een soort preventieve cognitieve therapie. En vooraf wordt er een inschatting gemaakt van hoe lang slik je het? Ben je eerder gestopt? Hoe gaan je lichamelijke klachten? Waarom wil je stoppen? En dat wordt allemaal netjes in kaart gebracht. En eigenlijk wordt ook gekeken van hoe gaat het nu met je? Want er komen best wel eens mensen bij ons die, nou, die zeggen ik wil stoppen, maar die ook nogal best wel ernstige klachten hebben. En eigenlijk is dat niet zozeer dan een stopvraag, maar meer eigenlijk een advies van, ja, dit werkt niet, wat moet ik doen? Dus die beginfase is heel zorgvuldig samen kijken en daarna nog in een multidisciplinair overleg met de koppen bij elkaar. Wat adviseren wij? Want het is niet van, u vraagt en wij draaien, maar het is echt, we kijken samen mee. En soms zeggen wij ook van, wij adviseren niet om te stoppen. En wat je soms zijn mensen teleurgesteld, want die zeggen, ik wil heel graag stoppen. En soms zeggen mensen van, nou, wat fijn, ik had het toch ook al zelf zo bedacht. En het is fijn om ook te horen. Dus je
de
ziet,
bevestiging.
Ja, ja.
Het is dus elke keer een individuele afwerking, individueel traject. En is dat, Anke, ook wat vanuit de apothekers gezien wordt? Dat elk traject individueel is? Dat iedere patiënt anders is?
Ja, dat speelt natuurlijk heel duidelijk mee. Wat is de motivatie om te stoppen? Hoeveel ruimte heb je dan ook om snel te stoppen of langzaam te stoppen? Stel je voor dat je iemand hebt met een kinderwens en ja, die vrouw is 35. Ja, die wil misschien wel stoppen, maar wil daar niet 2 jaar over doen. Dus dat soort afwegingen speelt mee. En ook het verloop van een traject is altijd anders. Hoeveel klachten heeft iemand? Zie je hele duidelijke verschillen tussen mensen. De ene zegt, ja, als ik mijn pilletje een uur te laat inneem, voel ik me al heel rot. En de ander zegt, nou ja, grote stappen, snel klaar en dat gaat goed. Dus het is altijd een individueel traject. En ik denk, wat heel mooi is in de afbouwpoli, dat je ook aansluit bij wat zijn nou de, ja, wat wil de patiënt zelf? En is het wel echt het goede moment om te stoppen? Want als je gaat stoppen met iets terwijl iemand net in een stressvolle situatie zit, met verhuizingen, weet ik het wat, ja, dan moet je het niet doen op dat moment.
Weten we iets over waarom sommige mensen makkelijker stoppen en andere mensen niet? Weten we daar iets van?
Niet, ja, het eerlijke antwoord is nog te weinig. Kijk, wat je ziet is dat we heel veel weten over het starten. En het stoppen helaas een wat ondergeschoven kindje is gebleven. Een van de theorieën is natuurlijk dat die bloedspiegel, dus hoeveel van het antidepressief in je bloed zit, te snel daalt en dat mensen daarom onttrekkingsklachten krijgen. Het ingewikkelde daarvan is dat het nog niet zo hard is. En voor de apothekers die luisteren en die weten over meerdere compartimentenmodellen, is de farmacokinetiek in de hersenen anders dan in het bloed. Dus wat er in de hersenen gebeurt is anders dan in je bloed. En wat je ook nog eens ziet is dat bijvoorbeeld verschillende antidepressiva die binden aan 5 of 6 verschillende receptoren. En dan is natuurlijk altijd de vraag, waarom zouden onttrekkingsklachten alleen komen van serotonine en niet van muscarine of histamine, als we het even technisch maken. En wat ook meespeelt is de angst van mensen om onttrekkingsklachten te krijgen. Er zit zeker een nocebo-effect ook in. Dus dat zijn reële klachten van mensen. Maar voor een deel is de verwachting dat je gaat afbouwen en klachten gaat krijgen, is voorspellend voor hoeveel klachten je krijgt. Dus als je kijkt naar gerandomiseerde trials en je zegt tegen mensen, we gaan nu de dosering halveren en je doet dat vervolgens niet, dan krijgt toch een substantieel deel, krijgt gewoon last van onttrekkingsklachten. En misschien juist daarom dat ik ook denk van, we moeten het onderwerp genuanceerd aansnijden. Want voor sommige mensen is het moeilijk en soms echt ongelooflijk moeilijk. Maar voor sommige mensen is het, gaat het vrij geruisloos. En juist die grote verschillen maken dat het een oplossing op maat is. Om wel of niet te stoppen, maar ook de begeleiding en hoe snel je gaat. Maar als we doen alsof iedereen super grote problemen krijgt, wat je gaat doen is eigenlijk een soort nocebo-effect creëren, waardoor mensen die luisteren dan zeggen, nou, boe, het gaat heel moeilijk worden. En dus het is een beetje een balans tussen niet bagatelliseren, maar ook wel in de goede context zetten.
Ja, wat is het slagingspercentage? Als mensen echt daadwerkelijk zo'n afbouwtraject ingaan?
Hangt er vanaf wat je als eindpunt neemt.
Nul,
als je zegt,
nul.
Ja, dat gaat meestal wel. Het gaat erom dat je een aantal maanden later, vaak, dat is typisch, 3-4 maanden later een terugval krijgt van de depressie. Veel mensen lukt het om helemaal af te bouwen. Bij ons bij de afbouwpolie zie je ook wel eens mensen die komen met bijvoorbeeld 20 milligram citalopram binnen en die zeggen, ik wil stoppen. En dan gaan we samen kijken en dan zeggen we, we gaan je helpen en begeleiding geven. En dan gaat het naar 10. En dat gaat dan wel, maar dan wel moeizaam. Dat mensen zeggen, met 10 milligram, ik ben stabiel, ik ben tevreden. Ik doe een gedeeltelijke afbouw. En zolang dat niet eindigt op 6,7 milligram, is dat natuurlijk ook een prima eindpunt.
En dus ik toch probeer een getal erop te plakken. Hoeveel mensen slagen met zo'n afbouwtraject?
Ik denk dat als je de mensen die bij ons bij de afbouwpolie komen, dat het een vrij hoog selectiebias heeft. Dus het zijn de mensen die het ingewikkeld
echt willen.
Zijn. Die willen echt, maar die ook heel lang al antidepressiva slikken en al heel vaak geprobeerd hebben. En heel ik zou zeggen, ik vind het moeilijk om de getal op de plak hoor. Ik zou zeggen 30-40% dat het lukt. Maar en als je kijkt naar heel Nederland, de mensen die wij nooit zien, ligt dat een stuk hoger. Zeker als je beseft dat elk jaar honderdduizenden mensen starten en stoppen.
Anke, er is ook heel veel te doen over dat geleidelijk afbouwen in steeds kleinere doseringen en de beschikbaarheid daarvan. Wat kun je daarover zeggen?
Ja, dat blijft een ingewikkeld dossier. Voor sommige mensen kan een magistrale bereiding wel een uitkomst zijn, hè, waarbij je dus met lagere sterktes dan geregistreerd aan de slag gaat. De vergoeding is daarvan niet altijd makkelijk. Ik denk dat voor de hand ligt. Maar ik denk dat het verstandig is om dat met je apotheker te bespreken als je daar tegenaan loopt. Maar om eerst, hè, zoals Christian aangeeft, dat plan te gaan maken. Waarom wil ik het? Welk einddoel is het? Welke stappen gaan we doen? En dan te gaan bijsturen en te gaan zoeken naar wat is dan een passende manier. Veel mensen komen uit met de geregistreerde sterktes. Of met eventueel een switch naar fluoxetine, omdat het wat langzamer afbouwt. Dat is ook nog een optie.
Christian, je had het net over korrels tellen, wat mensen gingen doen. Zijn er voldoende kleine sterktes beschikbaar?
Steeds meer, gelukkig. Ik denk wat je ziet is dat er vanuit de KNP, de NAG en de NVVP en MIND zijn er multidisciplinaire documenten gemaakt met hands-on tips en tricks van afbouwen van SSRI's, SNRI's en overige antidepressiva. Je ziet vooral hoeveel we niet weten. En daar zijn ze ook vrij eerlijk in. Maar ze geven wel enige richting. In de nieuwe richtlijn depressie en angst staan ook echt nieuwe hoofdstukken over afbouwen. Ik hoop heel erg dat er ook een richtlijn afbouwen komt. Ik weet dat Aqua ook een standaard afbouw op psychofarmaca van plan is om te gaan maken. Wat je ziet is dat de geregistreerde doseringen, wat Anke eigenlijk zei, dat lukt voor veel mensen, gaat dat. Maar niet voor iedereen. En wat je ziet is dat dan ook kleinere doseringen soms kunnen helpen. En wat je ziet is dat er nu denk 3-4 aanbieders zijn van die kleinere doseringen. Die elke apotheker, dus als je bij je eigen apotheker in de buurt komt, dat die dosering ook kan bestellen. En dat als die afbouw gebeurt volgens de tabellen in het multidisciplinair document, dat de zorgverzekeraars die ook vergoeden. Dus bij ons op de afbouwpoli is daar geen probleem mee. Je moet niet iedereen standaard op die kleine logeringen zetten. Maar het is echt maatwerk. Dus dat betekent voor de mensen bij wie het nodig is, dat die het echt goed kunnen gebruiken. En dat het dus ook Venla-vaccine, 1 en 5 milligram met gereguleerde afgifte en de paroxetine. En er zijn ook nog druppels. En er zijn ook nog wel wat haken en ogen aan qua suspensie en qua biologische beschikbaarheid. Maar er zijn verschillende wegen naar Rome. Het belangrijkste is, denk ik, dat iemand niet het gevoel heeft dat hij er alleen voor staat. En dat de patiënt in zijn eentje zit te worstelen. Maar dat je eigenlijk tegen iemand zegt van, ik help je om samen een plan te vinden om af te bouwen. Als je samen ook een goed plan maakt om dat, en het besluit neemt om dat ook te gaan doen.
Die afbouwpoli is er nu. Wordt het vergoed overigens als je daar naartoe gestuurd wordt? Dus dat is geen drempel.
Nee.
Wat staat er nu nog in de weg om dit helemaal uit te rollen over het hele land?
Ik kijk even naar Anker. Misschien. Ja. Ik heb er wel wat over te zeggen.
Nee, ik denk dat het belangrijk is dat de expertise van de afbouwpoli ook inderdaad gedeeld wordt met de huisarts, de apotheekers in de eerste lijn. En we kunnen niet alle afbouwers naar de afbouwpoli sturen. Dus wat dat betreft heel mooi dat je de patiënten zo bijhoudt, dat zij de klachten bijhouden en dat je die kennis ook kan gaan inzetten. En verder denk ik dat vooral nu nodig is dat we ook dat gesprek aangaan. Hè? Dus dat huisartsen, apothekers met de patiënt durven te praten over, heb je hier al eens over nagedacht? En dat hoeft niet morgen en het doel is niet stoppen, maar wel die bewuste keuze. Hè, willen we een stoptraject gaan starten? En dat we dan inderdaad kijken van welke patiënten kunnen in de huisartspraktijk en in de openbare apotheek begeleid worden. En voor de mensen die daar niet uitkomen, dat we ze ook snel genoeg naar de afbouwpoli verwijzen. Ja. Dus dat mensen niet al 4, 5 jaar aan het modderen zijn en 6 mislukte pogingen, want dat is niet zo goed voor de motivatie. Ja, maar ik denk dat de bekendheid met afbouwprocedures in de eerste lijn en de bekendheid van een afbouwpoli, dat heel erg kan helpen.
Ik ben het er heel erg mee eens hoor. Wat wij nu doen op onze polydepressie bij GGZ ingeest, dus niet de afbouwpoli, maar echt bij mensen met een depressie komen, is dat we aan het einde van een traject, want als mensen opknappen, dan blijven ze niet in de GGZ, blijven ze niet bij de psychiater, maar gaan ze terug naar de huisarts, is dat we eigenlijk in de eindbrief een tekst hebben over medicatie, namelijk de reden van het voorschrijven, hoe goed het werkte volgens de dokter, hoe goed het werkte volgens de patiënt, maar ook een advies over wanneer de eerste evaluatie moet plaatsvinden om te stoppen. Want het ingewikkelde is, mijn broertje is huisarts en die zegt van ja, dan moet ik de pillen die de psychiater start, moet ik dan weer gaan stoppen. Ja, dat snap ik ook wel. Dus als we transparant zijn naar apotheker en huisarts over hoe lang ongeveer het moet zijn, dat scheelt al een slok op een borrel. Ik zou zeggen dat.
Dat is dus iets wat aan psychiaters moet worden duidelijk gemaakt.
Ja, en hoe ingewikkelder soms klachten zijn, hoe groter de cocktail aan medicijnen is. En dan is het ook ingewikkeld om te beslissen van ja, wat is nou waarvoor? En wat kan ik wel en wat kan ik niet stoppen? Dus daar hebben we als psychiaters ook gewoon een verantwoordelijkheid in. Om als je het toch hebt over verantwoord medicijngebruik, is dat een heel goed startpunt. Kijk, en als mensen in de eerste lijn zitten, dan zou ik zeggen, de afbouwpoli kan ook alleen advies geven. Dat we zeggen van, wij zouden wel of niet afbouwen en volgens dit schema, en dat de huisarts en de apotheker het zelf kunnen doen. Ik denk dat de vertaling van een soort begeleiding, hybride begeleiding, waarin de taakverdeling tussen huisarts, apotheker, POH en patiënt helder is en een beetje flexibel, want het zal een beetje per huisarts afhangen hoeveel die zelf wil doen of niet zelf wil doen. Moeten de FTO's komen om het te agenderen? Op welk digitale systeem doen we het dan? Welke rol speelt de apotheker? Sommige mensen vinden dat, ik vind het persoonlijk supergoed, omdat die heel veel farmaceutische kennis hebben. Sommige mensen vinden het een beetje eng. Van ja, wat doet dan de apotheker? Dus dat vraagt om vertrouwen ook in de eerste lijn tussen de verschillende partijen. Ik denk dat het kan dat je het model van mensen het agenderen, beslissen en helpen in de eerste lijn met de verschillende disciplines voor antidepressiva, dat kan. En dat heeft nog wat tijd nodig, maar ik denk dat we die kant op gaan. En dat zou volgens mij ook heel goed zijn.
Hoe tevreden zijn patiënten die zo'n traject ingaan? Want dat kan natuurlijk motiveren, ook als huisarts en apotheker en praktijkverpleegkundige, om hier actiever mee aan de slag te gaan, als je dat weet.
We hebben recent een multidisciplinaire verkenning afbouwen gehad. Dat klinkt heel, heel formeel. Maar wat je daarin zag, is dat als je patiënten naast verpleegkundige specialisten, apotheker en psychiaters naast elkaar zet, over medicatiegroepen heen, dat je eigenlijk toch soms een andere taal spreekt. En dat je toch wat tijd nodig hebt om elkaar te verstaan. Dus je moet leren luisteren ook naar elkaar. Nou, dat is heel belangrijk. Wat bij de afbouwpolen die ik vooral zie, is dat mensen super blij zijn dat mensen serieus worden genomen. Dat er zorgvuldig wordt gekeken. En dat als er afgebouwd wordt, dat dat op een zorgvuldige manier wordt gedaan, waarin mensen ook begeleiding en steun krijgen. En dat ook een terugvalpreventieplan wordt gemaakt. En dat daar mensen heel blij mee zijn. En dat ze hopen dat het lukt om af te bouwen. Maar zelfs als dat niet lukt, dat mensen heel tevreden zijn over het traject. Omdat ze toch meer ingebed zijn. En toch meer kans van slagen hebben, denk ik ook. En ook wat minder eenzaam zijn. Want voor sommige mensen is het stoppen toch een vrij eenzame business. Dat zou niet zo moeten zijn.
Nou luisteren er vast ook gebruikers van die middelen naar de podcast. Wat voor tips kun je ze geven, Anke?
Ja, wat heel belangrijk is, ga dit niet alleen doen. Dus ga praten met je huisarts, met je apotheker. Ik wil graag stoppen. Is dit voor mij een geschikt moment? Met mijn voorgeschiedenis, met de situatie waar ik nu in zit. Dus ga het alsjeblieft niet op eigen houtje doen. Maar wacht ook niet totdat die professional het komt vragen. Want ja, die ziet jou toch als tevreden patiënt die elke keer zijn doosje ophaalt in de apotheek. Dus ga dat gesprek aan. En ik denk dat alle apothekers in Nederland zo langzamerhand ook wel doordrongen zijn van het idee dat afbouw in sommige gevallen kan en nodig is. Verwijs de apotheker dan maar naar deze podcast, denk ik.
Nou, dat zullen we sowieso doen. Christian, weten we inmiddels genoeg? Of zeg je van over 2 jaar of 3 jaar weten we nog meer?
Ik ben een warm voorstander van wetenschap als dynamisch proces. Dus van alles hoop ik dat we over een aantal jaar meer weten dan nu. Dat geldt voor de hele psychiatrie, maar dat geldt ook voor het afbouwen. Ik denk dat wat je ziet is dat er steeds meer kennis komt. Er is niet één studie die alle antwoorden gaat geven. Maar bijvoorbeeld een studie als de Tempo-studie waar ik betrokken bij ben, waarin je kijkt naar hoe moet je afbouwen, is een bouwsteentje. En er zijn meer initiatieven om kennis bij elkaar te krijgen. Er is net een heel mooi overzichtsartikel verschenen, Engelstalig, in Molecular Psychiatry, waarin over medicatieklassen heen experts consensus vinden. Dus het onderwerp staat, de kennis, en dat gaat deels over harde wetenschap, maar deels ook over welke afspraken maak je en welke praktijkdingen doe je. Nou, dat staat volgens mij steeds helderder op de kaart. Dus ik denk dat als ik over een tijdje terugkom, moet je me niet te snel terugvragen, dat we iets verder zijn. En dat we vooral dat het gedragen is en dat we eigenlijk nog niet alles weten. Maar wel steeds beter in staat zijn om mensen gewoon serieus te nemen en goed te begeleiden. En dat hoop ik.
Christian Vinkers, Anke Lamboy, dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze medicijncast. In de volgende podcast spreek ik met experts over het minderen van middelen uit specifieke medicijngroepen. Wil je op de hoogte blijven van onze producten? Ga naar ivm.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief.